Ik heb vorige week een fundament gelegd waar ik vandaag wat op door wil gaan. En ik wil je aanmoedigen, als je de vorige week niet was, om daar toch eens naar te gaan luisteren. Dat was een hele goede preek, al zeg ik het zelf. Maar ik geloof echt dat God echt hele bijzondere dingen zei en deed en openbaring gaf over een aantal fundamentele zaken die ons als individu en ons ook als gemeente driven. Ik geef even een korte samenvatting. Misschien denk je, nou, dat heb ik wel genoeg. En dan is mij dat ook best. Het gaat me er niet om dat je alle preken luistert. Het gaat erom dat je pakt wat God tegen jou zegt in deze tijd. En wat ik vorige week uitlegde is, alles wat je doet, de wat-vraag, komt voort vanuit een reden, een waarom-vraag. Alles wat je doet, komt voort vanuit een reden. Je hebt er een drive achter. En toen zei ik, van, je kunt niet sneller rijden dan de auto waar je in zit. Denk daar eens over na. Je kunt niet sneller rijden dan de auto waar jij in zit. En de zondeval heeft het waarom, de motor, de drive in ons leven drastisch veranderd. De zondeval heeft twee fundamentele drijfveren bij de mens in werking gezet. En het waren twee dingen. En we gaan vandaag ontdekken dat er eigenlijk nog een derde is. Maar nummer 2 en nummer 3 komen eigenlijk voort uit nummer 1. Maar nummer 1 is angst. En nummer 2 is oordeel of veroordeling. En vorige week hebben we met name ingezoomd op angst. Hoe angst ons drijft en dat het bij de meeste van ons onbewust is. We hebben heel veel onbewuste angsten die ons drijven om allerlei dingen te doen of dingen niet te doen. En het is belangrijk om daar bewust van te worden, want het is een motor in jouw leven die jouw snelheid bepaalt. En God zegt, ik wil een snelle kerk in deze tijd. Ik wil een snelle kerk in Loppersum. Ik wil een snelle kerk hier in het noorden die snel met mij kan bewegen. En daarom is het nodig dat de motor vervangen wordt. En daar is God met ons als gemeente heerlijk mee bezig. Soms een beetje spannend, soms vraag je af, wat gaat dit worden enzovoort. Maar God is de motor van dit huis aan het vervangen. En ik geloof dat we zullen gaan ontdekken, die nieuwe motor, die rijdt soepeler, zuiniger, mooier, stabieler enzovoort enzovoort dan ooit. En die motor die wil je echt hebben. Maar die oude motor is een motor van angst en van veroordeling. En daardoor zijn wij, als in de wereld, maar ook wij als christenen, angst en angst voor veroordeling gedreven mensen geworden. Dat drijft ons. En Satan gebruikt die beide gevoeligheden nu als wapen om ons gebonden te houden. Hij gebruikt angst en hij gebruikt veroordeling om jou in zijn pad te houden. In zijn tempo te houden, in zijn timing te houden en in zijn richting te houden. En als hem dit goed lukt, en het lukt hem redelijk als je dit niet inziet, dan kan hij gewoon op de achterbank van jouw auto zitten. En jij zit aan het stuur, maar eigenlijk stuurt hij. Maar hij gebruikt angst en veroordeling om te zorgen dat hij het gaspedaal bepaalt en dat hij de richting bepaalt. En daar wil ik je wakker voor maken. Daar wil ik ons als gemeente wakker voor maken. Angst en oordeel zijn een zwakke motor. Angst, en dit hebben we vorige week uitgebreid uitgelegd, angst vertroebelt en belemmert het verstaan van de stem van God. Daarom zeggen die engelen elke keer als ze bij iemand komen, vrees niet. Want als je angstig bent, als er angst in je leven zit, dan wordt het zien van God troebel. Dan zagen de discipelen, die zagen Jezus als een spook, want ze waren bang voor de golven en de storm. Dus ze zagen hem als een spook. Maar door openbaring uiteindelijk gaat die angst weer weg en dan zie je Jezus. Maar angst vertroebelt de openbaring van God. En omdat wij soms nog zoveel onder angst leven, verstaan wij Gods geest heel weinig. En ik wil een gemeente zijn, ik wil een persoon zijn, ook ikzelf. Hier ben ik zelf ook binnen mee bezig, voortdurend, die echt de stem van God helder kan verstaan. En daarom wil God afrekenen met angsten in je leven. Angst belemmert het verstaan van de stem van God en angst belemmert groei. En we zijn geroepen om God, om hem zonder angst te dienen. We hebben ontdekt, ook vorige week met name, hoe openbaring en liefde angst en veroordeling verdrijven. God gaf tegenover angst, geeft hij openbaring. En tegenover oordeel en veroordeling geeft hij liefde. Tegenover angst geeft hij openbaring en tegenover veroordeling geeft hij liefde. Twee hele fundamentele ingrediënten. En we hebben geconcludeerd dat de goddelijke drijfveren je vele malen sneller en verder in je leven brengen dan die oude drijfveren. En net zoals angst en oordeel alle zaken van je leven heeft proberen te beïnvloeden, zo kan openbaring en liefde ook alle zaken van jouw leven beïnvloeden. En de Heilige Geest nodigt jou en ons uit om de motor te laten vervangen. Dat is de korte versie van vorige week. Als dit voor jou genoeg is, oké. Als je denkt, hier wil ik even ietsje meer over weten. De Bijbelteksten erbij enzovoort. En gewoon ook een beetje bij uitgebreidere uitleg. Zorg dan dat je die preek van vorige week downloadt. En daar nog even goed naar gaat luisteren. Maar dat is een fundament waar ik vanmorgen op verder wil bouwen. Door de zondeval is de mens angstgedreven geworden. En oordeel en veroordeling gedreven geworden. En angst blokkeert dus openbaring. En veroordeling blokkeert liefde. God wil openbaring geven en God wil liefde geven. Maar zolang jij nog blijft wandelen in angst of in oordeel en veroordeling, dan wordt dat een blokkade om het zuiver te zien. Nou heeft God in Jezus Christus, 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 9, daarin hebben we gezien dat God ons zijn zoon heeft gegeven om ons te bevrijden van elke angst. En er staat dan letterlijk, en hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. En dan in vers 17, en zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel we nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. En dan vers 18, de liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. En dat veronderstelling van straf is weer verbonden met oordeel en veroordeling. God heeft, daar gaat het nu even om. God heeft in Jezus alles gegeven om vrij te komen van angst en vrij te komen van oordeel. Dat is allemaal in Jezus, allemaal in hem. In hem is die bevrijding aan jou gegeven. Daarom ben je in Christus een nieuwe schepping en heb je in Christus een nieuwe motor. Waarom is het zo belangrijk, Jesus at the center of it all? Omdat Jezus een motor is in jouw leven waar geen andere motor tegenop kan. Daar kan geen andere motor tegenop. En daarom, daarom heeft de Vader Jezus jou gegeven, zodat hij de drive wordt. En de drive van Jezus is altijd liefde. En de drive van Jezus is ook verbonden met openbaring. Maar angst blokkeert openbaring en veroordeling blokkeert liefde. Nou, heb ik het een beetje over de negatieve zaken. En waar ik je voor waarschuwen en wil vragen dat je er goed om denkt als je ook naar deze preek luistert. Ga nou niet inzoomen op die angst. En ga nou ook niet te veel inzoomen op die oordeel en die veroordeling. Soms hoor je letterlijk zeggen, man, ook naar aanleiding van vorige week, ik ben erachter gekomen, zo ben ik voor veel zaken bang. Goed dat je erachter bent gekomen, ook niks mis mee, want het is nodig dat je er wel even achter komt. Maar zie nog groter in verhouding dat God zegt, ik heb je iets gegeven om er van af te komen. Dus zoom in je denken, zorg dat dat ook gebeurt, want Satan, die wil altijd jou tegenhouden. Dat is ook een van de manieren waarop hij je controleert, door je te focussen op je gebrek. Te focussen wat je niet hebt. Oh, ik heb angst, ik heb nog te veel oordeel, ik heb er last van. Besef dat je er last van hebt, besef dat je er zwak in bent, maar besef dat je in Christus, in hem, ben jij sterk en ben je een nieuwe schepping. In Christus heb je bevrijding gekregen van die angst en van die veroordeling. Als bij mij op mij angst afkomt, en man, dat gebeurt bij mij dagelijks, lieve mensen. Ik ben net zo'n mens als jullie. Ik heb dagelijks angsten. Ik heb dagelijks oordeel in mijn kop. Dat zit me elke keer weer dwars. Maar elke keer als ze op me afkomen, dan kijk ik naar Jezus. Dan kijk ik naar hem. Kijk ik hem in de ogen. Heer, ik zie niet angstig rond, want ik kijk naar u. Want u bent de openbaring die mij bevrijdt van angst. Focus dus niet op dat negatieve, zelfs al wijs ik in deze preken op die zaken waar God ons vanaf wil houden, op die slome motor. Maar ga kijken, lieve mensen, ga horen, lieve mensen, dat God jou een fantastische motor aanbiedt, ook deze ochtend waar je gewoon in kunt gaan rijden. En ik wil vanmorgen nog een derde drive naar voren brengen, die eigenlijk ook als gevolg van die angst naar voren is gekomen. Dus er was angst. En daarvan was ook angst voor veroordeling, uiteindelijk angst voor de dood. Maar nogmaals, luister naar vorige week. Maar er is nog een derde. En dat is de drive van controle. Wij mensen willen alles controleren. En ieder mens heeft er last van. Dus ik preek tegen mij. En ik preek tegen jullie allemaal. En ik hoef geen handen te zien wie heeft degene wel of geen last van. Want ieder mens heeft er last van. Maar dat is die motor die door de zondeval is binnengekomen. Even heel kort, een korte definitie van wat is controle. Gewoon, wat is controle? Controle is bekijken of alles is zoals het moet zijn. Je hebt een paspoortcontrole. En wat gebeurt er bij een paspoortcontrole? Dan gaan ze controleren of dat paspoort klopt. En dat controleert of iets gaat of iets is zoals het behoort te zijn. Klopt dat paspoort? Klopt dit? Klopt dat? Klopt de snelheid? functionerend in overeenstemming met de wet. Dat is controle. De politie controleert. Wat controleert hij? Of alles gaat zoals het in de wet beschreven is dat het moet. Kennis van goed en kwaad. Controle. Een hele duidelijke vrucht. Een andere definitie van controle is toezicht houden. Dus in de gaten houden. Je wordt gecontroleerd. En wij mensen doen dat bij alles. We doen het bij onszelf. We doen het bij onze kinderen. We doen het op ons werk. We doen het naar onze collega's of naar onze werknemers. We willen controleren. En in combinatie met angst en oordeel is het destructief. Angst, oordeel en controle is altijd destructief, is altijd bindend. Waarom? Het zijn de wapens van de vijand. Het zijn de vruchten van de zondeval. En dat is waar deze hele wereld mee is besmet. En daarom denken ze soms heel hard te kunnen rijden, maar je kunt niet harder rijden dan de auto waar je in zit. En wij dachten dat onze economie een bepaalde vaart had, maar als het gedreven wordt door die motor, dan komt het er niet uit. Daarom vind ik het zo belangrijk, ook dat ik zelf wil leren, Heer, ik wil leren te geven. Die getuigenissen die ik net vertelde. Want angst dat ik niet genoeg heb, weerhoudt mij om aan dat vrouwtje dat geld te geven. Angst dat ik niet genoeg heb, weerhoudt mij om tegen die leider van de school te zeggen, jij mag alles mijn spreekbeurtvergoeding hebben. Maar ik wil geen angstgedreven mens zijn. Want de motor van God, ook met betrekking tot Gods economie, gaat vele malen sneller dan de wereldse motor van economie. Dat wij het hebben over tiende geven, dat we het hebben over een gevende gemeente, is geen trucje die we uithalen. Maar is een fundamentele verandering van de motor van dit huis. En van jouw leven. Van deze gemeente en van jouw leven. En daar hebben we het niet alleen met betrekking tot financiën, maar alle preken van de laatste tijd gaan daarover. Die motor die God ons geeft, daarvan uit willen wij gedreven worden. En angst en oordeel in combinatie met controle blokkeert jouw leven. Dan leef je niet zoals God het bedoeld heeft. En daarom wil God je ervan vrijmaken. Ik wil je niet bang maken, ik wil je blij maken. God wil jou bevrijden van deze angst. God wil jou bevrijden van deze oordeel. En God wil jou bevrijden van deze controlerende geest. Want één ding weet ik, en ik weet het echt, echt. Met name de laatste weken toen ik hier meer mee bezig ben gegaan. En ik heb in mijn gebedsleven voor jullie en voor mezelf gezegd, ik wil dit uit mijn leven. En ik wil dit uit de gemeente, ik wil dit uit dit gebied. Want dit is ook dit zijn. En ik kwam erachter dat hier machten aan verbonden zitten. Ook over dit gebied. Over deze streek, over Groningen waarin we leven en over onze levens. Controle, angst, oordeel. Er zitten machten achter. Echt waar. En ze proberen jou en mij tegen te houden om te leven zoals God het bedoeld heeft. En daarom spreek ik hierover, omdat ik geloof dat Gods geest en de dingen die Hij geeft vele malen krachtiger zijn. Voor de zondeval leefden Adam en Eva in perfecte harmonie met elkaar en onder de controle, onder het toezicht van God. Hij bekeek of alles was zoals het moest zijn. Weet je nog dat het zo begon? God maakte de hemel en de aarde en wat zei hij? En hij zag dat het goed was toen hij alles gemaakt had. Dus wie voerde de controle uit? God. Hij zag dat het goed was. Maar door de zondeval zeiden ze, nee, we hebben uw controle niet nodig. We doen het zelf wel. En toen kwam angst binnen enzovoort enzovoort. Voor de zondeval was er ook Adam en Eva. Soms zijn er wel van die ingewikkelde dingen over. Ja, Adam werd eerst geschapen en daarom regeert hij over Eva. Voor de zondeval was er geen sprake van heerschappij over elkaar. Voordat God Adam gemaakt had, heeft hij kikkers geschapen. En blijkbaar werd God steeds beter. En op een gegeven moment was hij bij Adam en dacht hij, ik denk dat ik het toch nog een beetje beter kan. En toen maakte hij Eva. Dus alle vrouwen, amen, you're the last. En ik heb zelf veel dingen verbouwd in mijn leven. En ik merk het elke keer als ik het opnieuw doe, word ik steeds beter. Dus des te later je in de scheppingsorde gemaakt bent, des te beter je door God gemaakt bent. Je bent steeds beter. Eerst de kikkers, toen de man en toen Eva. Dus laat je nooit meer een minderwaardigheidscomplex aanpraten als vrouw. En voor de zondeval was God degene waar alles onder functioneerde. En Adam en Eva waren aan elkaar gegeven om er samen in te functioneren. Maar toen kwam de toen zeiden ze, wij kunnen het zelf wel. En toen kwamen ze weg onder de controle van God. En toen is er iets heel cruciaals gebeurd. Na de zondeval ondervond de mens, luister goed, de gevolgen van zijn eigen keuze om zelf te willen controleren. Na de zondeval ondervond de mens de gevolgen van zijn keuze om zelf te willen controleren. De mens werd een controlerend wezen. Om uiteindelijk te ontdekken dat dit geen leven brengt. Eén stukje van wat God tegen de mens zegt, Genesis 3, vers 16. Toen tegen de vrouw zei hij, je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart en je zult je man begeren. En sommige vertalingen vertalen dit woordje wat hier gebruikt wordt als van je zult proberen je man te overheersen. Hier zijn geen vrouwen die dat doen. En dan staat er, en hij zal over jou heersen. Hier staat iets meer dan alleen dat er nu een of andere gezagsorde komt. Maar er wordt iets uitgelegd dat de mens terechtkwam in een onderlinge machtsstrijd. De mens, niet alleen tussen Adam en Eva, maar de mens is eigenlijk in een strijd terechtgekomen. Wie gaat nu de plaats van God innemen? Wie gaat de plaats van controle innemen? En daardoor komen de Hitlers en al die keizers en al die figuren eruit voort die alles willen controleren. Want er is een macht, er is een vacuüm ontstaan. God had een plek, die plek hebben wij losgelaten. En nu is er een vacuüm ontstaan van degene die werkelijk de controle behoort te hebben. Want, dit hebben we al lang geleerd in de gemeente, vaak gezegd de laatste tijd. Jezus Christus draagt de schepping. In hem vindt alles zijn doel. Alles is uit hem, voor hem en tot hem geschapen. Hij is degene die het beste weet hoe hij alles moet controleren. Alleen de mens heeft gezegd, we doen het wel zonder u. En daardoor is de mens terechtgekomen in een soort strijd. God heeft gezegd, oké, kom er maar achter dan. En we komen erachter, want de mens wil alles controleren. En er is een machtsstrijd, want het lukt niet. En zelfs de controlerende machten die denken dat ze alles controleren, de koningen en de weet ik wat, die leven nog steeds onder angst. Want angst, controle en oordeel leidt hun leven. Man, wat is dat een zwakke motor. Een 0,1, weet ik. Ik heb geen verstand van motoren, maar het is een motor van niks. Die moet nodig vervangen worden. De mens is de balans verloren. Tot op de dag van vandaag hebben wij allemaal, jij en ik, wij allemaal, hebben de zondige neiging om elkaar te controleren en te domineren. En dit is niet zoals God dat heeft ontworpen. Het is een gevolg van de zondeval. En daar wil ik dat je wakker voor bent. Het is niet de bedoeling dat jij leeft vanuit angst. Het is niet Gods bedoeling dat jij leeft vanuit veroordeling. En het is niet de bedoeling dat jij leeft vanuit alles willen controleren. Dat is niet zoals God jou bedoeld heeft. Dus wat heeft God dan gegeven als herstel? Daar waar God tegenover angst openbaring gaf om het te herstellen. Daar waar God tegenover oordeel onvoorwaardelijke liefde gaf om het te herstellen. Wat geeft God nou in essentie, en ik ga het niet gelijk helemaal zeggen, als herstel tegenover deze neiging om te controleren? Nou, het eerste wat ik er even over wil zeggen is, hij geeft gezond leiderschap. Geen controlerend leiderschap, maar gezond leiderschap. Een aantal teksten in het Nieuwe Testament, maar daarin zien we hoe God dit vernieuwd heeft. Efeze 5 vers 21 spreekt over hoe God het op een gezonde manier ziet tussen man en vrouw. Daar staat, aanvaard elkaars gezag, uit eerbied voor Christus. Dus controle is niet wat God wil. Er is nog steeds wel gezonde heerschappij en gezonde autoriteit en gezond leiderschap. Dat hoort bij Gods koninkrijk. Daar heb ik het niet over. Want de valkuil de andere kant is van, nou ja, ik wil niet dat jij me controleert. Ik wil niet dit, dat is nog een vorm van controle. Dan controleer jij de ander dat hij jou niet mag controleren. Maar God geeft een orde. En God geeft gezag. En God geeft gezonde heerschappij. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erkennen het gezag van uw man als dat van de Heer. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Nou, hoe is Christus het hoofd van de kerk dienend? Het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, of in ieder geval zou moeten erkennen, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Maar daar blijft het niet bij, punt. Dus, vrouw. En dan gaan mannen deze tekst tegen hun vrouwen zeggen. Nee, deze tekst is geschreven voor vrouwen. Vrouwen in dit huis, doe hiermee wat God zegt dat jij hiermee moet doen. Dan staat er mannen. Mannen, heb uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Dat is een alles opofferende liefde, lieve mensen, lieve mannen. Om haar te heiligen, haar te reinigen. Een vrouw zegt dan amen. En dat is juist precies verkeerd om. Hier hoorden de mannen amen te zeggen. En om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Dus zorg goed voor haar, zorg dat ze mooie kleren heeft, dat ze er goed uitziet, dat ze gewoon heerlijk mag stralen. Dat is wat de mannen mogen doen. Dat is wat Jezus maakt voor ons, een mooie bruid. Man, maak van je vrouw een mooie bruid. Ze mag er mooi uitzien, je mag haar verheerlijken en verhogen met jouw woorden. Oh, wat is dat belangrijk, lieve mannen. Wie doet het voor de vrouwen die alleen zijn? Ja. Dat doet Jezus ten eerste naar je. Dat is wel een ding wat zeker is. Alleen ik heb het nu echt even over in het huwelijk. Ik weet dat is vaak zo. Hè? Als je het over kinderen hebt, dan denken ze, ja, hoe zit het met de vaders en moeders? Ja, ik heb het nu over kinderen. Ik heb het nu over de Mannen en vrouwen in een huwelijk. En voel je niet buitengesloten als je alleen bent, want ook daar zorgt God super voor. Dus wel heel goed dat je het vraagt. Maar in een huwelijk, in die relatie, is het zo belangrijk. En nu je dit toch aankaart, is het sowieso belangrijk dat mannen alle vrouwen eren. Maar dit spreekt over een huwelijk. Maar eren ze als kostbare parels van God. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Het schiet in één keer even door mijn hoofd. Stel dat Paulus dit schrijft. In één keer werd je gestopt. Hoe zit het daarmee? Nee, Paulus zegt, ik heb het nu even hierover. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het. Zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot. En ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf. En dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. De meeste teksten hier gingen over hoe de man om moet gaan met zijn vrouw. En ik geloof echt. Want ik snap eigenlijk wel heel goed waar die vraag van komt. En weet je wat die vraag die net kwam, wat ik daarin hoor? Vraag van vrouwen die schreeuwen om erkenning van mannen. En waarom zijn er zoveel huwelijken die fout gaan? Omdat dit niet meer in orde is. Maar dit is, dat een derde van de huwelijken, en volgens mij zijn er veel meer strand, is omdat die verkeerde motor ons drijft. Van angst, controle. En wat was die derde nog maar? Oordeel. Angst, controle. In huwelijken. Man, wat is er veel last ook van onderling angst en controle en oordeel. En dat maakt huwelijken kapot. Want dat heeft, die drie dingen heeft als vrucht ontevredenheid enzovoort. En dan ga je het weer ergens anders zoeken. En hi my goodness, wat gaat het fout. En daarom, ik wil niet praten over hoe het niet moet. Ik wil praten over hoe het wel moet. Een andere tekst toch nog daarover. Over hoe het is in het huwelijk. Want ik geloof dat het daar wel begint. Dat het belangrijk is dat daar deze zaken in orde zijn. U mannen, 1 Petrus 3 vers 5. Moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. En ook dit als broos vaatwerk, dat kan soms een beetje vertaald worden alsof ze heel zwak zijn. Het enige is dat ze fysiek wat zwakker zijn. En misschien heeft God dat wel toegestaan, want als ze fysiek net zo sterk waren als wij, nou, dan hadden we man, als man helemaal niks meer te vertellen. Want die vrouwen die zijn gewoon fantastisch door God geschapen, de kroon op zijn schepping. Dus, maar ze zijn fysiek ietsje zwakker, maar dit spreekt ook over als kostbaar vaatwerk. Als kostbaar. Mannen, gaan met je vrouw om als kostbaar. En er staat er, behandel haar met respect, want zij deelt samen met u. Zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. In het Oude Testament, in het Oude Verbond, onder de zondeval, controle, dominantie. In het nieuwe leven, samen in de genade. En dan staat er, dan staat niets uw gebeden in de weg. Weet je hoe dat hier in de grondtekst staat? Doe dit, zodat je gebeden niet omgehaakt worden. Dat staat er. Zodat je gebeden niet omgehakt worden. Daar staat een hele directe link. Tussen hoe jij als man met jouw vrouw omgaat, is verbonden met de kracht van je eigen gebedsleven. Dus mannen, wil je een krachtig gebedsleven? Zorg goed voor je vrouw. God herstelt met gezond leiderschap. Gewoon goed in balans. Want dit wat ik hier zeg, ik ben man, dus ik kan ietsje meer inzoomen op man. Als Petra hier had gestaan, had zij wat meer ingezoomd op de vrouwen. Want het is een wederzijdse verantwoordelijkheid. Vrouwen gaan nooit je man controleren. Waar we het dan net over gehad hadden, vanuit dit soort teksten. Jij moet dit voor mij doen en jij moet zo met mij omgaan. En nu? Nee. Ga in gebed dat God dit in het hart van de man en de vrouw gaat openbaren. Want anders gaat ons, laat niet de auto van controle en angst sturen dat dit in je huwelijk gebeurt, want dan gebeurt het nooit. Want zelfs zulke bijbelteksten worden soms wel op die manier toegepast. Snap je wat ik zeg? Of niet? Belangrijk. Dus misschien vraag ik Petra wel een keer om haar kant van de verhaal voor de vrouwen dan te vertellen, maar daar hebben we het nu niet over. Ik heb het nu over de taak van de man. Maar het is niet alleen van man en vrouw. We gaan nu even inzoomen op ouders en kinderen. We gaan terug naar Efeze 6 vers 1 tot 9. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Gehoorzaamheid is een fantastisch principe van God. De Bijbel die leert ons dat je daardoor zelfs een lang leven krijgt als je als kinderen je ouders eert. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Daar staat het letterlijk. Dit is het eerste gebod waar een grote belofte aan verbonden is. Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Die belofte is gegeven aan de gezonde cultuur van gehoorzaamheid. Niet controle, niet angst. Wij voeden onze kinderen niet meer vanuit angst en oordeel op. Straf gedreven. Nee, wij voeden onze kinderen liefde gedreven op. Maar in een liefde gedreven opvoeding is ruimte voor consequenties. Als je dit doet, dan heeft dit tot gevolgen. En als je dat doet, heeft dat tot gevolgen. Maar het fundament is liefde en niet oordeel en niet angst. Maar dan zal het u goed gaan, zul u lang leven op aarde. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd. Zie je dat het hier elke keer beide kanten, man, vrouw, vrouw, man, ouder, kind, kind, ouder. Dus kinderen, eer je ouders, maar ouders, maak je kinderen niet verbitterd. Of een andere vertaling zegt, prikkel uw kinderen niet. Prikkel ze niet tot toorn. Daag ze niet uit. Speel geen machtspelletje met je kinderen. Want dat machtspelletje komt voort vanuit controle. En dat heeft te maken met die motor van de zondeval. Dat machtspelletje, wie is hier de baas? Als jij moet vechten om wie de baas is, heb je te lang verloren. Dan zit je in die zondige motor van controle. Het gaat niet om een machtspelletje, maar het gaat om een wederzijds eren. Wederzijds. Vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Je mag je kinderen best vermanen, je mag ze vormen, maar in overeenstemming met de wil van de Heer. En dan komt er nog een laatste en die lijkt misschien een beetje ver weg, omdat het gaat over slaven, maar het heeft alles te maken met gewoon ook letterlijk binnen je werk. Dus we hebben het gezien, hoe zit het nou in het huwelijk, hoe zit het in je gezin, en nu zien we een stukje van hoe gaat het op je werk. Slaven, gehoorzaam je aardse meester zoals u Christus gehoorzaam. Werknemers, gehoorzaam je baas, zoals jij Christus gehoorzaam, met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven, als dienaren, want dat is wat de grondtekst hier zegt, als dienaren van Christus, die van harte doen wat God wil. Doe je werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want je weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. En hier staat dan weer de andere kant van de medaille. Meesters, werkgevers, behandel je slaven, de mensen die God je heeft toevertrouwd, op dezelfde manier. Dezelfde manier, dus op dezelfde manier. Gelijkwaardig. Ga met elkaar om op een gezonde, goddelijke manier. Laat dreigementen achterwege opnieuw. Waar komen dreigementen uit voort? Controle, angst en oordeel. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij u en dezelfde Heer in de hemel hebben. En dat hij geen onderscheid maakt. Dus voor God is er geen onderscheid hoor. Of je nou werkgever of werknemer bent. Dus God die heeft een bepaalde vorm, een bepaalde zegen voor hoe hij het wil. De laatste die ik nog wil noemen. Dus we hebben het gehad in het huwelijk, in het gezin, op je werk. En dan is er ook nog één in de kerk. En dat is 1 Petrus hoofdstuk 5. 1 Petrus 5 vanaf vers 2. Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Dit spreekt door de oudsten. Houd goed toezicht. Niet gedwongen, maar vrijwillig zoals God dat wil. Niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd. Maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u, wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van de luister ontvangen die nooit verwelkt. En uw jongeren moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. En let op welke kant dit opgaat. Maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag. Dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. Je mag al je zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem nauw aan het hart. Het afwentelen van al je zorgen. Al die dingen heeft alles te maken met God de controle te geven. Als we het hebben over tiende, heeft alles te maken met God controle geven. Hem erkennen als de hoogste Heer. En dan direct vanuit deze context. Gezond leiderschap in de kerk. Oudsten die hun leven neerleggen. Die vanuit een oprecht hart de gemeente willen dienen. En daarvan uit dat wederzijds is en dat we elkaar niet gaan controleren, maar dat ieder de nederige, de minste wil zijn, dan staat er, wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Deze tekst staat in de context van gezond leiderschap en staat dan, maak gemeenten kapot, omdat er dan niet gezond leiderschap is vanuit deze principes. Dan gaat hij rond als een brullende prooi. Brullende leeuw, sorry. En dan zijn wij een brullende prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters waar ook ter wereld onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar dit weerstaan van de duivel heeft alles te maken met je onderwerpen aan God. Ik onderwerp me aan God en daarvanuit weersta ik de duivel. En hoe doe ik dat? Hoe ben ik een vader? Hoe ben ik een man? Hoe ben ik een werkgever? Hoe ben ik voorganger? Vanuit dat ik me onderwerp aan hem. Onderwerping aan hem. Daarvanuit het weerstaan van de vijand. Zo bid ik voor jullie, zo bid ik voor mezelf. Heer, die macht van controle gaat de deur uit. Die macht van angst gaat de deur uit. Die macht van oordeel gaat de deur uit. Zo kan ik hem weerstaan vanuit zijn gezag. En kunnen jullie ook allemaal doen. Kunnen we met elkaar doen. Nou, ik wil hiermee afsluiten. Hoe wordt dit haalbaar? Want dit lijkt maakbaar. Maar dit is niet maakbaar. Het is wel haalbaar. En hoe wordt het haalbaar? De laatste tekst. En dan wil ik jullie nog één ding laten zien. Romeinen 8, vers 5 tot 9. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, laat controleren, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Want onze eigen natuur, onze eigen motor, onze eigen drive, voortbrengt, is de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Wist je dat je vrede ook mag vertalen met plezier? Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, laat controleren, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort ook Christus niet toe. Al die dingen die ik net heb gezegd over gezond omgaan met je vrouw, gezond omgaan met je man, gezond omgaan met je kinderen, gezond omgaan met je ouders, gezond omgaan met je personeel, gezond omgaan met je baas, gezond omgaan in de kerk, gezond omgaan met elkaar, is allemaal geënt in afhankelijk zijn van de Heilige Geest. De vervulling van hem. Dat hij onze wil overneemt, dat hij onze drive wordt. Dat hij in jou bewerkt wat Christus bewerkt heeft aan het kruis. Lieve mensen, de Heilige Geest doet zoveel meer dan alleen shikibaba. Dat doet hij ook. De Heilige Geest doet zoveel meer dan alleen profetieën. De Heilige Geest brengt jouw leven in overeenstemming met de drive van de hemel. We hadden angst en daartegenover staat openbaring. We hebben oordeel of veroordeling gezien. Daartegenover staat liefde. We hebben controle gezien. En daartegenover staat gezond leiderschap. En als u al heeft gekeken naar onze genade en waarheid filmpjes, of als u op de laatste gemeenteavond was, heeft u gezien dat we dit hebben gezegd. Wij willen zijn gefundeerd in genade. En dat we willen worden gedreven door liefde. En dat we worden geleid door de geest. Dat is onze visie. En daarvanuit willen we discipelen van Jezus maken. Die komt er nu even niet bij. Maar dat is eigenlijk het gevolg van dit alles. En dit is wat ik ineens begon te zien toen ik hierover aan het bidden was. Als je de openbaring van genade ontvangt, als je wordt gefundeerd in genade, dan wordt alle angst weggenomen. Als je de openbaring van zijn liefde ontvangt, dan wordt alle veroordeling weggenomen. En als je geleid wordt door de geest, dan krijg je gezond leiderschap en dan gaat controle weg. Ik vind het zo gaaf om te zien hoe God spreekt. Want toen God hierover begon te spreken, zag ik dit nog helemaal allemaal niet. Het enige wat ik voortdurend doe is bidden voor dit huis, dat dit huis gaat groeien in overeenstemming met Gods wil. En dan geeft God dingen. En in één keer in mijn gebed sta ik letterlijk tegenover angst, veroordeling en controle. Ik voel die machten op mij afkomen en op de gemeente afkomen. En ik ga bidden, Heer, laat het zien hoe het zit. En God begint erover te spreken. En ik spreek met Carla en Peter en andere voorbidders. Die vragen, ik ga meebidden over deze zaken. Want de vijand probeert de motor van deze gemeente, of heeft in het verleden, de motor van deze gemeente geprobeerd tegen te houden. Door angst, door veroordeling en door controle. Die drie machten zijn ook op dit huis afgekomen. En God begon erover te spreken. En we zijn erover gaan bidden en dan laat God deze dingen zien. Gefundeerd in genade, gedreven door liefde. En dan laat God los daarvan openbaring, liefde en gezond leiderschap zien. Weet je, echt waar, ik wil dit heel open en eerlijk vertellen. Toen ik gisteren op mijn stoel ging zitten thuis, helemaal alleen was ik even weer thuis, na die hele week. En ik kreeg dat hart van liefde voor jullie, wat ik net heb verteld. Over van, man, wat houdt God veel van jullie. Toen zei ik van, Heer, wat heeft u voor morgen? Toen liet God mij dit plaatje in één keer zo voor mijn ogen zien. Ik schreef het op en ik zag het ineens. Dit is wat God ons wil tonen. Dit is de motor die God jou wil geven. Waardoor je sneller zult rijden dan ooit. Waardoor je verder zult gaan dan ooit. En dit is een weg. Je zult die nieuwe motor moeten leren kennen. Die schakelt anders. Die beweegt anders. Misschien is het wel een motor, ik weet het niet, waarbij je zo moet zitten, want de stuur die gaat gewoon vanzelf. Misschien is het wel een motor waarbij je niet je voet op het gaspedaal moet zetten, want het gaspedaal wordt vanzelf ingedrukt. Ik weet het niet. Die nieuwe auto's van de hemel, die zijn veel beter dan de auto's die ze hier op aarde willen uitvinden. Maar God zegt, ik wil aan jou geven openbaring van mijn genade, openbaring van mijn liefde, gezond leiderschap in jouw huwelijk, naar je kinderen toe, naar de gemeente toe, op alle gebieden, vanuit mijn geest.